Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is dinsdag 8 november en live vanuit servicekoers van Lotto Soudal Destiny in Herentals is dit de Rode Lantaarn.
Schitterend. Echt een natuurtalent.
Ja? Ja, mijn eerste keer.
Het was een moeizaam jaar voor Lotto Soudal Destiny. De resultaten in het voorjaar bleven uit en met het degradatiespook dat als een zwaard van Damocles boven dit wielerjaar hing, werd de druk om te presteren in de grote rondes steeds groter. De Giro gaf wat lucht. Wie anders dan Thomas de Gent liet zien dat hij het kunstje nog altijd niet was verleerd. In de Tour moest Ewan doen wat hem in de Giro niet lukte. Winnen. Maar de Pocket Rocket had het niet deze Tour. Het werd een grijze ronde van Frankrijk voor de mannen van de Lotto. Grijs met een klein lichtpuntje. Naast de fiets, dat wel. Een vrolijke Frans, of moeten we zeggen, een vrolijke Frederik, hield met de nodige imitaties de moed erin en de sfeer goed. Die moeten we een keer spreken, dachten wij. Welkom, Frederik Frison.
Ja, inderdaad. Hier zitten we dan.
Ja.
Gezellig.
Gezellig. Nou ja, ik werd iets wat aan de late kant opgepikt op het schitterende station van Herentals door Bram Tankink.
Jazeker.
Leuk dat je er bent. ik kom zo bij je. Vervolgens vraagt Bram, waar moeten we naartoe? Ik zeg nou, Toekomstlaan 15. En we rijden daar naartoe. En na een minuut of zeven zegt Bram, woont hij op een industrieterrein? Ja. Vervolgens slaan we een weggetje in en komen in een, ja, terecht in een soort oude leerlooierij of zo. Die hingen allemaal huiden. En
dan denk ik dat ook Frederik zijn tweede hobby tonen.
Ja, dat is echt goed. Nou, toen toch maar eventjes een appie eruit gegooid naar jullie teammanager. En die zei, ja, ik kom wel even naar buiten. En we zitten dus in de servicekoers. En nou ja, er hangen hier honderden fietsen. Ik ben nog nooit in een dergelijke, op een dergelijke plek geweest. En om het allemaal nog mooier te maken, want de akoestiek in zo'n grote loods is het eigenlijk, is natuurlijk niet denderend. Maar om het dus nog mooier te maken, zitten we in de tourbus van Lotto Soudal Destiny.
Ja, inderdaad. Een speciale locatie, denk ik. Nooit eerder, denk ik, een podcast ingegeven.
Nee, sterk nog, ik ben nog nooit in een dergelijke bus geweest. Ik zit op de plek van Michael Schwartzman. Maar ik zag net ook een foto. Dat was in deze bus, toch? Van Lance Armstrong.
Klopt, ja. Dit is de oude bus van US Postal. Dus ik denk dat enkel de leren zeteloverstrekken nog maar zijn vervangen, denk ik. Dus de rest is nog authentiek.
Ja? Dus als ik iets in mijn rug voel prikken, dan kan het gewoon een naald zijn.
Zou zomaar kunnen, maar...
Een hele oude. Maar wat, ja, wat vet. Dit voelt voor mij in ieder geval echt als een... Ja, een kijkje in de coulissen. Voor jou, Tank, is natuurlijk gesneden koek.
Beetje thuiskomen eigenlijk.
Ja, wel?
Het is toch een beetje zo, hè, Frederik, dat je... De bus is een beetje je thuis.
Ja. Ik kan het me zo voorstellen. Je hebt zoveel jaren, hè, als Bram, hè, zijn in een bus gewoond of gezeten.
Ja.
Dus als je dan terug op zo'n bus stapt, ja, dan heb je natuurlijk wel terug dat gevoel van... Oh, ja,
is het koers,
thuiskomen.
Even een lekker momentje, een soort van afsluiting van oké, koers is klaar, nu even moment met het team.
Ja, dat is zo. Hè. Na de koers nog met z'n allen in die bus, nakaarten, na de rit ook. Hè. Uw maaltijd na de koers gezellig samen opeten in de bus, dat is echt, ja, dat is plezant. En dat is eigenlijk, in de bus wordt de sfeer eigenlijk gemaakt, dus voor de koers, maar ook na de koers. Dus,
muziek erbij?
Zeker, zeker.
Wie gaat er over de muziek bij jullie?
Dit jaar was het vooral Florian Vermeers.
Ja. En wat draait hij dan?
Een beetje van alle stijlen. Dus iedereen moet happy blijven.
En als het aan jou ligt, wat zou er worden gedraaid?
Goh, eerst rustig als ik op de bus stap. Wat rustigere muziek. Maar dan,
Chopin of zo.
Ja, absoluut. Maar dan naarmate de start mag het harder gaan. Dan mag het wel zoiets. Ook niet slecht. Ik moet al oefenen, hè, als vader zijn.
Ja, je bent vader van een jonge
dochter.
Meisje? Een dochter, 9 maanden.
Ja. Klopt. Nona is de naam.
Ja, vandaar dat je graag in de bus zit. Nee.
Goh.
Bevalt goed?
Ja, het bevalt wel. We hebben geluk dat het een brave is. Dus goede nachten.
Oh, dat scheelt wel.
Ja, dus, maar in het begin heb
kan
ik wel...
kan zo omslaan, hoor. Ik heb vannacht ook weer maar 2 uur gepit. Dat was echt schitterend. Ik kan me net ook nog bijna verslapen onderweg hier naartoe.
En die van jou zijn ondertussen al 10 jaar.
Ja, nee, dus... Dus ik werd echt nog net wakker bij Antwerpen, gelukkig.
Gelukkig.
Ja, maar dat was wel mijn reddende appje trouwens.
Ja, anders was jij helemaal te laat geweest. Ja, dank. Ja, want Tank, zeer vereerd dat jij er ook bent. Je bent natuurlijk een vaste verkering. Maar dit is voor het eerst dat ik met jou een special doe. Is het ook de eerste keer dat jij iemand gaat interviewen?
Ja. Ja, dat is wel, zo voelt het wel een beetje.
Een beetje jouw ontmaagding.
Ja.
Zijn we gewoon live bij, hè?
Maar de vaste verkering wordt ontmaagd. In de bus van Lotto. Soedal. Met 2 mannen.
Jouw rol zal die van de flegmatieke buitenspeler zijn. Vandaag ben ik, denk ik, de knecht. En als jij een vraag hebt of een verhaal of iets wat mooi aansluit bij de beleving van Frederik, breek vooral in. Voel je vrij om een goed verhaal erin te gooien of een mooie extra vraag.
Ja, ik denk, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat ik nu ook een keer vragen mag stellen.
Ja.
Maar we hebben best wel veel gemeen, denk ik. Zeker vanuit onze... vanuit onze rol in de ploegen die we gehad hebben.
Dus, ja, klopt. Ik denk dat we allebei ongeveer zo hetzelfde profiel misschien hebben. En toch ook lang bij dezelfde ploeg hebben gereden. Ik nu bij Lotto, jij bij Jumbo. Dus,
cultuurbewaarders?
Ja, ik denk wel als je zo lang bij een ploeg zit. Hè, in deze specifieke rol die je dan hebt. Of specifieke rol. Maar in ieder geval, daar hoor je daarbij. Ja. Anders kun je dit niet zo lang doen en blijf je ook niet zo lang bij een ploeg. Want
wat is jouw rol in de ploeg? Hoe zou je het zelf omschrijven? Zou je zeggen knecht, wegkapitein?
Die wegkapiteinrol ben ik nu meer en meer aan het inrollen.
Ja.
Dus ook naarmate de leeftijd vorder komt dat eigenlijk ook. Hè. Dus ik word nu 30, al ik ben 30, dus... En voor de rest ben ik echt die pure knecht, hè, die door het vuur gaat voor de kopmannen.
Ja.
En, maar ook wel, als ik mijn kansen zie, of er zijn kansen, dat ik zelf een finale kan, probeer ik ze ook te benutten. En dat is toch al een paar keren gelukt. Dus het is ook wel belangrijk om kansen te nemen natuurlijk. Hè. Je kunt wel in een knechtenvak zitten, maar... Natuurlijk, het blijft koers. Hè?
Ja,
dus.
Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon zelf winnen, toch?
Zo is dat.
Dat is toch het allerhoogst haalbare.
Ja.
Heb je die drive om echt zelf te winnen? Of is ook vooral de drive om jezelf te tonen en te laten zien? Of is dat dan weer dat tonen meer van... wat je zegt, die kansen pakken om je te tonen. Om voor jezelf voldoening te krijgen van... Hey, ik kan meer, ik doe meer, ik moet af en toe die neus aan het venster drukken. Of hoe zit het?
Zo. Ik heb dat gevoel van, af en toe moet ook nog kunnen laten zien van, kijk, ik kan dat ook. Allee, ik kan ook wel meer dan enkel dat knechten. En dat drijft u ook verder om hard te werken en goed bezig te blijven. En soms krijg je dan ook terug bevestigingen van, als ik dat kan, dan... Allee, dan moet ik geen bang hebben, zal ik maar zeggen. Dus niet dat ik nog bang heb, maar meestal, renners, ze komen zelf zeker over, maar diep van binnen zijn de meeste nog altijd wel onzeker. Dus.
elke koers weer zit je toch een beetje... Ga je altijd, hoe zou het zijn? Hoe zou het gaan? Ja, en dat heb je ook altijd nog.
Ja, zeker die eerste koersen. Hè. Het seizoen begint. Ja. Oh, heb ik wel genoeg getraind? Zal het wel gaan? Kan ik wel volgen? En dan is die eerste koers gepasseerd en denkt, oh ja, natuurlijk, waarover zat ik te stressen? Dus,
ja, en stress je nu momenteel veel te off-season? Wat heb je bijvoorbeeld vandaag gedaan?
Vandaag de eerste keer terug op de fiets.
Ja?
Dus,
hoeveel kilometer?
61.
Schappelijk, ja. Dat kan ik ook nog wel.
Zo. 7 november?
Ja. Ja, ik weet niet wat
normaal is. Dat is vroeg, hè? Ja, dat is vroeg, hè?
Ja, ik ben 9 oktober gestopt, dus een maand niks. Ik heb natuurlijk nog criterium gereden in Singapore, natuurcriterium. Maar voor de rest...
In Singapore?
Ja.
Dat klinkt heerlijk.
Ja, was tof. Dus,
dat is, zie je dat dan als een soort van betaalde vakantie, een snoepreis? Of?
Ja, eigenlijk wel.
Ja?
Ik ben daar eerlijk in. Dus,
vrouw en kind mee?
Enkel de vrouw mee. Dus, ja, de eerste keer met twee het kindje thuis gelaten.
Oeh. Ja, dat is wel...
Voor 10 dagen?
Ja, voor 10 dagen. Dus,
dat is al voor jou niet is heel moeilijk, want jij bent er gewoon. Ja. Maar voor je vrouw is dat wel toch?
Ja,
dat...
ja het was toch af en toe s'avonds zo toch.
Ja.
Ik mis, ja.
10 dagen is ook wel lang. Dus, welke crash is dit, waar je daar achter kan laten?
De grootouders. Ja, dus, dat is, die waren ook wel heel tevreden natuurlijk.
Ja, die zijn spinnen daar garen bij natuurlijk.
Die zeiden, het is niet erg.
blijf nog maar een week,
Ja. Maar toch ook wel karakter. Nee, dat is, hey.
Is lang hoor, ja.
Ja. Ja, met een 9 maanden oude baby. Ja. Het was goed. Ik zou nu even niet moeten denken om een 9 maanden oud kind 10 dagen op te vangen.
Ja, weet je wat het is, Tank? Je hebt inmiddels zoveel kinderen. Nog eentje erbij maakt dan toch ook niet zoveel meer uit.
Ja, maar ik ben wel blij dat we die fase gepasseerd zijn. Ja. Dat moet ik wel zeggen. Maar je zei het is een brave. Dus,
ja.
Maar daarna nog vakantie geweest?
Ja, ik ben van Singapore zijn we nog naar Thailand gereisd. Dus dat was wel de moeite.
Heerlijk.
Ja.
Dus, en dan heb je ongeveer een maand dan de fiets laten staan?
Ja, ongeveer een maand. Ja.
En nu rustig opbouwen, 60 kilometer vandaag?
Ja, vandaag 60 kilometer. Gisteren ook de eerste keer gaan lopen. Dus ik ben blij dat ik nog kan zitten.
Ja.
Ja, dat is de eerste keer lopen als wielrenner, jongen. Ja. Hey. Hoe lang loop je dan?
Ja, toch 5 kilometer gestart. Even een pauze genomen, halverwege, om de benen even toch te laten herstellen. Ja. Maar
loop je dan ook heel rustig of moet het ook meteen hard? Zit je dan ook op kilometers te kijken hoe hard loop ik per kilometer?
Ja, ik was rustig begonnen, maar naarmate het einde begon ik zo te testen. Kan ik wat harder? Maar...
En kon het?
Het kon, maar nu toch spijt van. Ja.
Ja.
Mooi.
Ja, nee, ik ga maar ooit een keer, zeg maar, ook zo een maand niks gedaan. En toen had ik een vriendinnetje, of een meisje ontmoet in de kroeg. En die ging veel hardlopen. Ik zei, dat doe ik ook heel veel off-season. Zullen we samen gaan hardlopen? Ze zei, ja, is goed. Bellen. En toen belde ik haar. Toen zei ik, ja, we kunnen wel in het bos gaan hardlopen. Zij zei, maar ik loop altijd naar het bos toe. En loop ik daar hard.
Oef.
En ik denk, oh shit. Dus hoe lang loop je dan? Ja, ongeveer 20 kilometer. Oh ja, dat kan wel. Nooit, echt nooit uitlopen. Dus ik loop, ik ga ophalen, huppa, en meelopen, jongen. En op zich ging het nog wel, maar ik kwam terug en toen zei ze, wil je nog een kopje koffie? Een kopje koffie, een kopje thee? Ik zei, ja, is goed. En ik ging in die stoel zitten, ik kwam niet meer weg. Op een gegeven moment moest ik toch een keer opstaan. Ja. Nou, ik wil blij doen voor bij de thuis. Daarna was de ploegpresentatie van Quickstep. Ik kon de trap niet eens meer oplopen naar het podium. Ze hebben me naar boven moeten dragen.
Maar, is het wat geworden?
Ja, dat is wel even wat geworden. Ja? Ja.
Dat is in ieder geval wel waard geweest.
Voilà. Maar, dat is, maar tegenwoordig, ik bedoel, daar moest je vroeger niet meer afkomen hardlopen. Maar nu, er wordt veel gedaan hardlopen in het peloton.
Ja, meer en meer terug. Het is ook wel een heel andere spiergroep dat je aanspreekt. Dus wat dat toch wel, denk ik, als je op het einde in de klassieker, denk ik, echt dat blok zit... Denk ik wel dat je die spieren net aanspreekt, omdat de rest is verzuurd en kapot. Dus, en ook ja, ik denk naar botintensiteit toe en zo. Hè. Je zit jaar op een fiets hè, en één beweging, je gewicht wordt gedragen. Dus je botten krijgen nooit nog schokken. Dus in dat opzicht is het ook wel belangrijk om denk ik, dat toch te prikkelen terug. Dus,
Oh ja, dat is inderdaad wel interessant. Want ik wou inderdaad vragen van waarom zou het wel of niet goed zijn. Maar dat is dus omdat je niet te veel één spiergroep alleen maar wil trainen.
Ja, inderdaad. Ja. Okay. En ook afwisseling. Ik vind het eigenlijk ook nog wel plezant.
Doe je nog andere sporten? Andere...
Ja, de al onbekende core-oefeningen en krachttraining. Ja. Sowieso. Dus ik heb andere winters...
Hoeveel per week is dat?
Nu toch 3 keer per week. Ja, toch minstens 1,5 uur. Dus, ja.
En dan echt krachttraining of is het meer flexibiliteit waar je op...
Nu krachttraining vooral. Ja. Ja, ja, ja.
En dan alleen je benen of denk je ook van, nou, even die guns bijwerken?
Ja, ja, mijn armen is nog werk aan. Dus,
liften.
Zoals bij elke wielrenner hè, zijn ja. De armen niks. Hè,
nee, klopt.
En de benen zijn alles. Maar,
ja, een beetje sprinkhaan in
ja,
lichamen.
Ja, voilà. Maar het moet ook een beetje een verhouding zijn. Hè,
ja.
Maar maak je dan heel snel ook spiermassa aan? Want dan merk je wel vaak bij krachttraining dat je dan best wel snel zwaarder wordt.
Ja, dat is zo wat de tegenkanting van... Ja, als je te lang te veel doet, dan kom je wel met 3-4 kilo extra natuurlijk. Ja.
Hoeveel weeg je nu?
Nu 81.
81. Ja. En hoeveel weeg je ideaal gesproken?
78,5, 79.
Ah, okay. Ja, ja. Dus het moet langzaamaan weer wat gaan gebeuren.
Ja, inderdaad.
En dat, zo afgelopen maand ga je dan ook... Echt los qua eten en drinken en feesten? Of is dat...
Ja, natuurlijk, ja. Je gaat er wel een paar keer los, hè, sowieso. Ja. Dus dat is ook nodig, hè, voor het hoofd. En ook, ja... Het is niet dat dagelijks is, dus ja, je hebt nog altijd je grenzen. Maar ja, als je eens kunt losgaan, vind ik ook, dan moet het doen.
Ja.
Dus,
ja.
En dan 's ochtends gewoon compenseren met een bakje havermout, met water.
Voilà, voilà. Dus, om terug dat goede gevoel te krijgen. Dan, ik ben goed
ben
bezig.
Ik ben er toch mee bezig.
Ga ik misschien toch ook maar eens proberen dan.
81, dat is wel... Hey, ik heb in die laatste jaren dat peloton echt zien veranderen van best wel grote mannen naar maar echt pocketklimmers. Hè? Ja. Mannetjes van 50 kilo, ja, die rij jij natuurlijk met 2 omver tegelijk.
Ja,
maar,
ja.
Maar hoe voel je je in zo'n peloton? Want ja, je bent een van de grootste.
Ja, 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 1,94 meter dus en gewicht ja, hè, rond de 80. Soms voel je wel bergop. Denk je, oh. Hoeveel bidonnen zijn dat ik hier extra moet meesleuren. Dus,
Je hebt met veel plezier naar het tourparcours gekeken.
Goh, ja. Ik heb het tourboek gekregen en ik zeg, nu bekijk ik hem dag per dag.
Ja.
Dus gewoon, oké, wat is het vandaag? Ik ga niet verder kijken. Nee, dus,
verstandig.
Ja.
We hebben een vast begin eigenlijk. Dit is al een beetje de inleidende beschieting. Dit komt uit de Voetbal International. Dat is een voetbalblad in Nederland. En daar hebben ze een klein rubriekje. De VI persoonlijk. En dat is eigenlijk om je beter te leren kennen. Jij noemt een getal tussen de 1 en de 10. En dan noem ik een woord. En dan leren we je iets beter kennen. Dus nou, nummer 1 is naam, leeftijd, woonplaats. Laten we daarmee beginnen. Daarna ja. Mag je kiezen.
Ja, dus naam Frederik Frison. Woonplaats Geel.
Geel?
Ja, Geel. Ja.
Geel. Oké. Okay.
Klinkt een beetje ludiek als je nog nooit niet gehoord hebt. Dus,
nee, ja. Kan allemaal. Hè,
niet zo ver van de servicekoers. Dus okay. 10 kilometer van hier.
Ah, dat is okay.
Ja,
en de leeftijd is 30?
30.
Okay. Nou, een getal?
6.
Muziek? Hadden we net al even aangestipt.
Ja.
Maar ja, wat je begint rustig, daarna een flinke opbouw. Maar als je traint, luister je dan muziek?
Eigenlijk, en ik ben denk ik een van de weinigen nog, ik luister nooit muziek op training.
Ja? Nou, ja. Ik hoor van veel renners dat ze het te gevaarlijk vinden.
Ja, klopt.
En dus... speelt dat bij jou ook mee? Of is het gewoon...
Ja, dat speelt mee. Ja, ja. Ja. Dus ja, het verkeer wordt eigenlijk drukker en drukker. Erger en erger. De automobilisten hebben minder respect.
Ja.
Als je dan nog met muziek afgeleid bent... Ja, en het blijft toch ook je beroep, dus mm-hmm. Je wilt niet vallen op training om dan maanden uit te zijn omdat je muziek in had. Dus ik weet natuurlijk wel dat er renners zijn die het wel doen. Dus het hangt er ook een beetje vanaf waar je traint natuurlijk. Hè. Als je 3 uur naast het kanaal, kan er op zich weinig gebeuren. Maar ik heb er geen probleem mee om zonder muziek op mezelf te zijn.
Wat is het laatste concert waar je bent geweest?
Concert?
Of wat staat er bovenaan in je Spotify, mag ook.
Ik ben naar Pukkelpop geweest.
Ah, echt?
Ja,
lekker.
1 dag, ja.
En voor wie kwam je?
Nu ben ik de naam kwijt. Nog erger.
Mag je straks ook ja. Mag je straks nog op terugkomen. Volgende getal.
7.
Hobby?
Ik ga regelmatig vissen.
Ja? Ja,
ook voor de rust.
Ja?
Dus,
zijn ja. Er meerdere in het peloton?
Ja, ja. Wel,
Volgens mij Koen Bouwman, Sam Ome, die jongens.
Ja.
Kijk naar jouw tank.
Ja, ik ben ooit een keer Lauwersedam in een hengeltje langs de kant van het kanaal tegengekomen. Maar dat was volgens mij die gewoon om erin te gooien. die snapte helemaal niet hoe dat in elkaar zat. Ik weet niet of die haak als het draad.
Waarschijnlijk weer voor een gesponsorde fotoshoot
ja.
Of zo.
Super relaxed, barbecue stond al klaar, maar die is geen vis opgekomen.
Leuk.
Maar hier aan het kanaal dan? Hier, want,
ja. Ja, vijvers of kanaal, ja. 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 Dus,
en ook gedurende het seizoen?
Ja. Even de rust opzoeken, zo...
En ook wel eens tijdens een koers? Dus een meerdaags koers? Dat je denkt van, ik neem mijn hengel mee?
Nee, zover nee. Is het nog niet gekomen. Misschien een goed idee.
Ja, dat is wel even lekker toch?
En een tentje mee. En s'avonds, doe je dat ook wel eens? Nachtvissen, dat je dan blijft slapen?
Dat is lang geleden, maar dat heb ik wel ooit gedaan? Wel gedaan. Ja? Ja? Ja, ja, ja.
En waar vis je dan op?
Karpers.
Karpers.
Ja. En in de winter nu, deze periode, is het roofvis. Snoek, snoekbaars. Ja.
Dus, deden wij vroeger ook wel eens.
Ja.
Maar dat was omdat we... Die kon je dan verkopen aan de Chinees. Snoek en karper.
Ja.
En daar ving je echt... Nou ja, daar kon je echt wel 25 gulden voor krijgen. En ja, we waren 9. Dus kon je heel veel kikkertjes verkopen. Heel veel van die snoepjes.
Oh, kikkertjes? Ja. Joh, dan gingen we kikkers kopen. We moeten eigenlijk kikkers kopen om daar rietjes in te stoppen.
Nee, ja.
Ik denk dat er nu een paar luisteraars geen eten meer naar de Chinees gaan halen. Dus.
die verdwinnen rechts zeg je in die haaienvinnensoep. Ja.
Nee, maar wat leuk. En zijn er andere jongens uit de ploeg bijvoorbeeld die dat ook doen? Is het,
of
met
wel
andere jongens uit peloton?
Ja, een peloton weet ik er nog wel. Ja?
Ja. Wie dan?
Dus, met wie had ik het erover laatst over? Het was in de Tour. Het was een buitenlander. Ik en een namen.
we houden twee namen van je te goed.
Ja. Ja.
Eentje voilà. Van Pukkelpop en eentje van het vissen. Volgens mij Lennart Hofstede niet. Volgens mij.
Het was in ieder geval geen Belg.
Nee. Ja. Maar ja, dat... Nee, er was een item volgens mij afgelopen NOS in de Tour. Dat ze met z'n drieën waren ze te gast. Bij de avondetappen en daar was zo'n item dat ze lekker met z'n drie gingen vissen. Maar ik weet niet meer, het waren drie jongens van
de Tolhoek, die vist natuurlijk op mosselen. Maar die gaat vaak met een mosselboot mee in de winter.
Ja,
ja. Ja, die Maarten van hem, ja, die komt natuurlijk uit het
vissen. Zeeland. Ja. Oké.
Nou, volgende getal.
3.
Opleiding. Mag zowel school als wielrennen zijn?
School... Een loodgieter, zeggen wij in België. Dus
ja, wij ook. Ja?
Oké. <Okay. laughs> ja, ik dacht even. loodgieter. Dus een beetje van alles kunnen, hè, zeggen
en, ze. En heb je dat afgemaakt?
Ja.
Dus je bent gewoon, als mijn kraan lek is, dan kan ik je bellen?
Ik weet niet dat ik het nu nog kan, maar...
je bent in ieder geval handig.
Ja,
Je kunt je eigen huis bouwen. In ieder geval,
jij gaat gewoon gelijk volle bak Karsten Kroon op hem.
Nou ja, we hebben een nieuw huis gekocht. Ik zoek nog wel.
Dat zou wel goed zijn.
Maar, toch opletten dan.
Ja. Ah, maar wat goed zeg. Heb je daar ook in gewerkt? Of was het gewoon echt al, je wist al van nee, ik ga toch...
Stage gedaan op school. Okay, dus dat was dan een jaar, één dag per week en... Toen heb ik beseft, trappen maar.
Een paar door de pijpen meegejaagd, naar elkaar gelassen. Goh, en door de fietsen.
Ja, was niet niks voor jou?
Zwaar werk, ja. Heel zwaar werk. Ja. Ja. Wel respect gekregen natuurlijk, hè, voor de hardwerkende mens. We moesten een keer een boiler tegenhouden die van de trap moest. En ik stond beneden. Ik was 18 jaar. En die zei, ja, tegenhouden. Hè. En ik moest, na een minuut moest ik al zeggen... Kun je alsjeblieft terugkomen? Ik kan het niet meer houden. Dus. Die je kunt het niet meer houden. Ja. En dan een duur met 3 man. Ja.
Ja?
Gelukkig dat hij op tijd terugkwam. Of ik had hem moeten laten van de trap laten vallen. Dus,
Oké. En maar toen fietste je natuurlijk al wel bij de opleidingsploeg van Lotto?
Toen was ik nog net junior.
Oh ja.
Dus, ja.
En hoe lang daarna werd je opgepikt door de opleidingsploeg?
Eigenlijk de eerste 2 jaar heb ik voor Ovita gereden.
Oh.
Dat was een andere belofteploeg eigenlijk. Ja. Dus samen met Jasper Stuyven was dat.
Oh, ja.
Dus dat was wel van bij de juniors toen, ze waren met een buddy. Dus, maar dan vanaf derdejaars belofte was ik opgepikt door Lotto. Dus vanaf toen al tot nu bij de Lotto. Dus,
ja, dat is vanaf welk jaar? 2000?
2013.
2013 al?
Ja.
Wauw.
Dus je bent al 9 jaar
ja.
Prof.
Ja.
Maar dan ben je jong prof geworden?
Nee, dat was toch bij de belofteploeg nog.
Ah ja.
En
ah, ja.
Ik ben denk ik een van de laatste van de weinigen die nog 1 jaar elite zonder contract is geweest.
Ah, oké. Okay.
Ja. Dus ja. Nu gaan ze allemaal, 19 jaar, worden ze prof. Dus,
ja, winnen ze de Tour.
Ja, inderdaad. Ja. Ik was 22, dus.
Ja, 22. Dat is nog steeds. Ja. In de huidige tijd is dat niet meer jong, maar toen
dus, was dat nog wel. Jawel, het is nog steeds jong natuurlijk. Ja. Ja.
Daar komen we zo over te spreken, over de ploeg uiteraard. Ik zou nog twee getallen willen horen. Nummer 9, dat is je hoogtepunt.
Mijn hoogtepunt... 2 keer de Tour gereden voor de ploeg. Dus en de eerste keer stond ik reserve. En heb ik moeten invallen voor Tim Welles.
Ah, ja.
Dus, en dan toch in die Tour bewezen dat ik... Dat
was het heel warm.
Mijn plaats waard was.
Ja.
En dat zijn zo wel... Ja, als je de Tour kunt rijden, zijn de renner. Hè. Dus zeggen ze toch. Dus,
viel het mee of tegen?
Eigenlijk meegevallen.
Ja. Ja.
Ik kan ook niet zo heel goed tegen de warmte, maar ik had me eigenlijk wel al voorbereid op
wel
de warmte.
Wel beter dan Wellens.
Ja, ja. Die kan ondertussen ook beter tegen de warmte.
Ja, klopt. Ja.
Maar dat is iemand, dat is een van de weinigen die ik ken die zoveel problemen met de hitte heeft. Dus, ja.
Maar toen je die Tour, want je had al de Giro gereden?
Klopt. Die was voor mij, die was heel zwaar geweest.
Waar zit het verschil in?
Dat was mijn eerste grote ronde, dus dat is altijd een beetje afwachten. Toen was ik 25.
En daar was je ook op laatst ingevallen, toch? Of?
Ja, klopt. Ook stond ik reserve. Dus, en ik had eigenlijk niet meer verwacht dat ik moest gaan. En ineens, ik moest naar een Giro starten in Israël. Dus speciaal.
En, je zat al aan het bier natuurlijk.
Zoveel school dan niet, denk ik. Dat was na het voorjaar, dus ik had eigenlijk ook een rustperiode gehad.
Ja, want voorjaar rij je eigenlijk alles, toch?
Ja, dus tot en met Roubaix. Dus, en dan had ik gerust en eigenlijk niet meer echt op ingesteld van, oké, die Giro, dat kan wel. Dus en ineens moest ik naar de Giro. Dus,
met welke taak? Wat was je opdracht, die Giro?
Ik moest eigenlijk vooral op kop rijden. In de ritten dat Tim Welles kon scoren. Dus dat waren meestal ook wel lastige ritten. Dus daar een beetje zo de nek afgereden. Ja. En dan de laatste week ziek geworden. En toen beginnen sukkelen aan het einde. En echt alle dagen echt afgezien.
Ja. maar wel de finish gehaald toen.
Ja.
Ondanks dat je ziek werd.
Ja, uitgereden. Ja.
En dan merkte je dat je hem had uitgereden, merkte je later in de Tour? Denk ik, of niet?
Ja. Zelfs de koersen nadien, na die Giro, voelde al van, oké, nu zit er een cilinder bij, dus
Ja, mooi.
Ondertussen rij je met de V8-rond.
Ja.
Maar dat moet daar zo wel, hè. Ik bedoel, 80, je moet bijna 2 keer zoveel wat trappen als Quintana.
Ja.
Die is de helft.
Als je dat verbruik gaat uitrekenen, hoeveel dat je meer moet eten, drinken, dat is immens. Dus ten eerste moet je als grote renner nog een heel goede maag hebben, een darmstelsel, om dat te kunnen volhouden.
Ja.
En ten tweede moet je in de bergen nog eens, zie je eens zo hard af eigenlijk. Hè. De druk op je spieren door dat berg oprijden met dat gewicht. Je spieren zijn meer kapot dan iemand dat 50 kilo weegt. Dus, ja.
En je begint al bij de eerste klim af te zien. Want
ja, voilà.
Toch?
Zeker.
Je zegt eigenlijk dat het niet eerlijk is.
Daar komt het op neer.
Ja, zou er gewichtsklasses in moeten gaan invoeren.
Ja, dan. Maar natuurlijk, dat gaat niet. Hè, maar
Het gewicht op je spieren is groter en daardoor wordt het al gelijk
De druk, is groter eigenlijk. Hè. Dus, en zoals Bram zegt, ja, de eerste klim, als je klimmersploegen beginnen controleren, ja, begint al af te zien hè, als zware renner. Terwijl de rest nog fluit.
Hoe kijk je dan naar zo'n bergetappe? En dan kom je bij de voet van de eerste berg aan en dan zie je, dan wordt er gecontroleerd en dan gaan die klimmersploegen op kop rijden. Hoe vang je dan zo'n berg aan? Denk je, oh shit, of denk je, oh yes. Zalig. Ik omarm die berg.
Wees de berg.
Ja.
Zo voor uw hoofd is eigenlijk die eerste fase het belangrijkste van, oké, hoe voel ik mij die eerste kilometer al? Is dat van oké? En dan weet je van, het zal nog meevallen. Maar voel je dan al, oh shit, ik voel me baar slecht. Ja, dan weet je, ja, dan is het op karakter en begin er rond te kijken. Hè.
Ja. Ja. Zo,
is achteruit, nog 10 man achter mij. Dus welke zware zit hier nog? Waar kan ik bij blijven?
Ja.
Dus dat, die paniekreactie.
Ja, kijk, paniek, dat herken ik dan als... Als je in paniek raakt, dan ben je gelost, hè?
Dat is zo. Dus je moet zo lang mogelijk niet panikeren, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar eigenlijk, ik heb nooit zware problemen gehad om binnen tijd te zijn. Dus ja, het is veel op karakter, hè. Het hoofd bepaalt wat de benen kunnen zeggen. En in een grote ronde is dat vaak wel zo, hè.
Ja. Dus, en pep je jezelf dan ook op zo'n klimmen? Het gaat goed.
Ja, zoals ik zeg, rondkijken. Wie zit er nog naast? Ah, die zit hier toch ook nog. Oké, ja, die is al gelost.
Ja, dus echt spiegelen aan wat er om je heen rijdt. En denk van, nee, maar het valt mee. Ik ben lekker bezig.
Dat is natuurlijk het verhaal van de toppers. Die kijken alleen maar naar voren. Maar dat herken ik ook. Dat je bezig bent met de renners die eerder gelost worden dan jou. En dat je dan denkt, ik ben best goed bezig.
En soms wilde dat gewoon horen in dat oortje van...
Ja.
Hoe zou dat? Zo 30 man achteral. Oh,
ja.
Ik ben goed.
Ja. Ja.
Zie je me hier zitten? 80 kilo. Ja. Ik zit er nog.
Hey.
Zo.
Oh, het goed. Naast een hoogtepunt, zal er ook een dieptepunt zijn geweest?
Toch al 2 ernstige valpartijen gehad in mijn carrière. Dus tweemaal bekken gebroken.
Oef. Ja, dat verhaal heb ik gehoord. Van die Amelamché. Klopt.
Welk verhaal is dit?
Ja, dat moet je iets vertellen. Ja,
dat was in Duinkerke, in een etappe. En,
in de 4 tot 6-daagse?
Ja, eigenlijk. De 4-daagse, die 6-daagse. Ja. Dus we waren eigenlijk tegen 60 per uur aan het rijden, zo naar beneden. En dat was een grote baan. En ze beginnen te vallen. En ik ga erover en ik had eigenlijk niks. Dus ik zei, ik kom er nog goed vanaf. En ik lig zo op mijn zij en die renners achter mij, die konden niet meer stoppen. Dus die knallen gewoon allemaal mijn voorwielen in mijn rug en bekken van achter. En ja, van die moment, en klaplong, ik voelde...
Echt?
Ik kon niet meer ademen. Iedereen kent als renner zowel als geval, dat verstikkend gevoel, zo dat beangstigend gevoel. En ik voelde meteen, dat is niet juist. En de dokter komt bij mij van de ploeg en die zet me recht en die zegt, gaat het. Ik zeg... Eigenlijk niet. Maar blijf maar rustig zitten. De ambulance is daar. En dat was ook die val waar Stijn van den Berg toen hard op zijn hoofd was gevallen. Dus die kreeg natuurlijk direct de eerste zorgen.
Ja.
Wat normaal was, dat was super ernstig. En ik zat er nog op de asfalt te bekomen. En alles was opgekuist en ik zat er nog. En dan komt een ambulancier naar mij. En met de brancard zo, met de wielen. En die brancard stond hoog. En die zegt, klopt op die brancard. Kom maar.
Ben je net met 60 per uur tegen maar 3 keer aangereden?
Ik zeg, kom maar. Ik zeg tegen de dokter, ik weet het toch niet. Ik zeg, dat gaat niet lukken, denk ik. Ja, maar probeer toch maar. Ik zeg, maar kunnen ze die brancard niet laten zakken tot op de grond? Ja, in het Frans een heel conversatie. Nee, dat gaat niet. Ik zeg, ik zet de eerste stap, ik zak door mijn linkse been. Ik zeg, op die brancard gesukkeld. Die brancard in de ambulance. En Stijn de Volder komt bij mij zitten met zijn elleboog. Die had, denk ik, een elleboogbreuk. En ik werd zo wat vastgegespt met 1 riemke.
Oh.
En ik moest me zo in die brancard zelf recht houden.
Met één hand?
Ja. En ik vroeg aan Stijn de Volder, ik zeg, sorry, maar kun jij met uw andere hand, die nog vrij is, ik zeg, kun jij mij tegenhouden als we een bocht nemen? Ja, dat is goed, ik zal het proberen. Hè. Die zat daar ook...
De lammen helpen de blinden, hoor. Ja.
Te vergaan van de pijn. Ja, we komen toe in zo'n Noord-Frans ziekenhuis. Ja, echt, trok op niks.
Nee.
Er werden scans genomen en die zeggen, ja, oh, er is eigenlijk niet zoveel te zien. Schaafwonden, savaille, je kunt naar huis. Gelukkig was de ploegdokter nog bij mij en die zegt, ja, volgens mij, ik heb de beelden ook bezien. Er klopt toch iets niet. We gaan verder naar een ander ziekenhuis. Is Kurt van de Wouwer met de ploegwagen naar dat ziekenhuis gekomen in Noord-Frankrijk na de wedstrijd.
Ja.
En die is met mij en de dokter nog naar Brugge gereden.
Maar jij in de auto dan?
In de auto. Zittend.
Ongelooflijk.
Dus ik had wel een goede pijnmedicatie natuurlijk gehad. Hè. Ja. we komen toe in Brugge. Ja, de dokter had ondertussen gebeld. Hè, die had een vermoeden van een bekkenbreuk. Ik kom daartoe... direct zo een kussen, zo'n een zachte matras om in te zitten. Iedereen hielp mij met 4 man uit de wagen. Direct plat liggen. Ik zeg, oh, ik zeg, dat is nog eens service.
Zo kan het dus ook. Ja.
Een heel verschil.
Ja.
We komen toe in het ziekenhuis, terug onder de scanner. Wat bleek? Bekken op 2 plaatsen gebroken. 4 dwarsuitsteeksels in de ruggenwervels gebroken. 4 gebroken ribben.
Nee.
Klaplong.
Dus, klaplong. Dus,
ongelooflijk. Ja.
Toen zei ze in Brugge, je moet 6 dagen in het ziekenhuis blijven liggen hier, niet bewegen. Ik zeg, ik ben net zelf naar de brancard gestapt. Dus,
ongelooflijk, maar die mensen in Frankrijk, die hebben toch ook gewoon een opleiding gedaan van 10 jaar of zo?
Ik zou het denken, maar meestal, de meeste renners weten wel in Noord-Frankrijk, als je daar valt of dat de service...
Dan is de kans op overlijden groot.
Inderdaad.
De hel, daarom is ook de hel.
De hel van Noord. Ja.
Deze, voilà. Die heeft niks met die kazeien te maken.
Daar komt dat van. Dus.
Ja. Wauw, oké. Nou, dat is wel echt een dieptepunt, ja. Vooral trouwens voor de mensen die daar wonen, toch?
Ja. Vooral voor die gast dat zei, stap maar op de brancard. Ja. Die is volgens mij ontslagen. Dus,
Maar ja, daar heb je lang voor moeten revalideren.
Ja, dus dat is toch dikke 2 maanden bijna niets. En dan helemaal terug opbouwen. Dus dat was echt een verloren jaar eigenlijk. Ja. Want dan nadien... In dat jaar, als ik terug ontkomen was, nog van die bekkenbreuk, ging ik eindelijk terug starten met de wedstrijden en kreeg ik klierkoorts.
Dat is de ziekte van Pfeiffer.
In Nederland, ziekte van...
Ja, wij zeggen klierkoorts.
Ja, dat is heel mooi. Veel mooi.
De kusjesziekte.
De kusjesziekte. Ja, weet je van wie het had?
Ja, dat weet ik ook nog. Dus nog altijd kwaad voor. Dus. Nee, maar ja, ook als wielrenner... ziekte van Pfeiffer, wilde ook liever niet hebben. Hè. Blijvende vermoeidheid, dat begint dan in je kop te spelen. Hè.
Ja.
Je denkt, ik ben nog altijd moe, maar je bent moe van niks te doen. Dus 2017.
Oh, ja.
Dat was een rampjaar. Ja. Ja.
Een heel jaar als dieptepunt.
En toen je terugkwam vanuit die valpartij in het peloton, had je toen extra schrik voor te vallen? Of is het blijven hangen? Of?
Ja, in het begin toch. Ik was dan op hoogtestage in Livigno terug. En dan daar die afdalingen en zo terug in groep. Dat is zo toch terug zo'n flashback. Zo van,
Van
dit wil ik niet nog eens. Maar ja, naarmate je terug in dat ritme komt. En je wordt afgeleid, je bent aan het praten. Dan verdwijnt dat wel terug. Dus, maar ik kan ook wel begrijpen dat sommige renners... blijvende angst zou hebben. Dus,
ja, het rare is... tenminste, ik vind dalen het engst wat er is. Maar ik zat... denk 3 weken geleden met jou... inmiddels ex-ploeggenoot Philippe Gilbert. Ik vroeg aan hem... wat ga je het meest missen? En zijn antwoord was... dat ze in een afdaling zitten... met het hele peloton... en... De eerste op kop, die volgt de motor. En hij zit volle focus in... Het peloton is op een lint. En hij zit volle focus, focust hij zich op dat wiel voor hem. Hij ziet een bocht aankomen en hij weet... we moeten niet remmen nu. En degene voor hem remt niet. En degene daarvoor ook niet. En hij ook. Hij remt ook niet. En het lukt. En hij zei, dat gevoel, dat is zo'n euforisch gevoel van oh ja, we hebben dit, we zijn één met z'n allen en we hebben het geflikt. En het is dus op volle snelheid en op volle druk ook, denk ik, wat erbij komt kijken. Dus die zei eigenlijk, die ging dit gewoon missen. Ik vond het zo'n...
Ja, nee.
Ik vond het zo wonderbaarlijk.
Ik heb het gehoord en ik herkende dat heel erg. Was ook het enigste waarvan ik zei, ja, dat ga ik missen, zeg maar. Die kick om met z'n allen iets te doen wat eigenlijk belachelijk is. Belachelijk gevaarlijk ook. Ja. En dan beneden komen en denk ik, wow, dit was gaaf. En een beetje het achtbaangevoel, maar dan heel lang. Ja, ja. Met een hele groep. Klopt. Dat is die adrenaline rush. Ja. Ja, die ga je nooit meer meemaken. En dat is hetzelfde ook bijvoorbeeld als mensen nu nog vragen. En dat zul je straks misschien later ook wel beamen. Bijvoorbeeld de eerste kasseistrook in Roubaix. Die rush daar naartoe. Door die dorpjes in en links en rechts en de valpartijen. En dat het dan, als je dan op die eerste kasseistrook komt, dat het dan lukt. Die rush. Ah, dat blijft altijd bij. Dat is fantastisch.
Ja.
Toch?
Heb jij dat ook? Zijn er momenten dat je inderdaad je één voelt en dat je die adrenaline, die rush... Maar heb jij dat ook?
Ja, je kunt dat niet beschrijven als je het zelf niet meemaakt. Dus, maar het is met weinig te vergelijken, maar die euforie en die kick inderdaad...
En wanneer heb je dat dan?
Ja, een afdaling en stel, het begint super hard te regenen.
Ja.
En zo gewit van... Oké, deze afdaling, je moet volgen en je moet op die voor u vertrouwen.
Ja.
Want dat is wielrennen, hè? Je vertrouwt eigenlijk op hetgeen voor u, als je niet de leiding hebt. Hè?
Ja.
Dus, maar dan de moment dat je beneden komt en denkt, we zijn hier gewoon in de regen tegen 80 naar beneden gaan, er is niks gebeurd. Dat is van, wow.
Ja.
Zalig.
Ja,
zo.
Ja, ja, ja.
Ja, dat gevoel...
En is het dan meer opluchting of is het echt dat je ook denkt van, wauw, dit kan ik?
Ja, als je angst hebt gehad in de afdaling, is het opluchting.
Ja.
En als je zoiets hebt gehad van volle adrenaline, volle finale, niet nagedacht over de gevaren, dan is het echt, wow. Ja. Dan is het kicken van, oké, de volgende.
Je komt in een soort van hyperfocus.
Ja.
Dus, en dat is eigenlijk waar iedereen, dat is waar het eigenlijk heel vaak om draait, hè? Om zo'n hyperfocus. Dat zijn de momenten waar je weet dat je leeft en dat je...
Ja. Dat is ook een beetje de moeilijkheidsgraad soms. Die hyperfocus heb je meestal enkel, maar als je in volle finale zit en je zit in een goede positie en je zit vooraan.
Mm-hmm.
Maar als je, zoals in de Tour, hè, met 30 man gelost zij, dan moet je ook die rappe afdaling rijden. Ja. Maar je zei niet voor een overwinning aan het trainen of je zei niet in beeld.
Nee.
Maar dan moet je ook, als zotte zal ik maar zeggen, naar beneden rijden. En dan is het soms ook wel gefocust blijven. En ook die kick, maar toch anders dan dat je in voor overwinning of in de finale zit.
Maar als je terug moet komen in de bus, ik weet niet of je dat wel eens gehad hebt. Je weet hoe hard zo'n bus zo'n groepetto afdaalt. Ik heb ooit met een ploeggenoot van jou gehad, Marcel Sieberg.
Ja.
Die zul je nog wel goed herkennen. Ik kon goed afdalen, toch?
Die kan goed halen, ja.
We rijden een afdaling en ik was gelost en ik dacht dat ik de laatste man in koers was. En dat was op de Madeleine. En blijkbaar was hij nog eerder dan mij gelost. En we rijden de eerste afdaling in. Even de afdaling in, de eerste kilometers. En ik weet, ik moet terugkomen, maar Cavendish reed voor mij. Nou ja, Cavendish en IJssel, die weet je, daar waren die gaan ook echt super hard naar beneden. Ja. Maar dat was de enige kans om nog in de koers te blijven. En op een gegeven moment, ik hoor ineens een rennen achter mij. Dus ik kijk links en ik zie dus Marcel Sieberg mij voorbij vliegen op een rechtstuk. Maar dat kan helemaal niet, want ik zag al een bocht in de verte opdoemen. Ik denk, gaat hij nooit halen. En ik kom in die bocht en dan lag hij in de vangrail.
Nee.
Ja, en hij lag in de vangrail. Oh. En uiteindelijk, maar dat was ook zo'n moment ik heb het gehaald en ik moet nog terugkomen. En kwam ik uiteindelijk terug bij Kevin.
Ja,
dus,
dat
is echt een beetje hetzelfde als dat je voor in een peloton rijdt, maar achterin
maar dan
ook.
Achterin. Een koers in de koers. Hè?
Ja.
Om terug te komen. Dus. En dat is ook iets dat ik in die Giro, de eerste grote ronde, geleerd heb. Als je boven komt op de col, zorgt dat je in het wiel zit van de groep en niet 10 meter achter al.
Of dan ben je,
je
dan
kunt
ben je
gezien
gedaan.
Zijn. Ja.
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 Als je daar niet in het daalritme komt... Ja,
en er is nooit een camera bij. Het is ook heel ondankbaar bijna. Ik bedoel, je waagt je leven met z'n allen om op tijd binnen te komen, denk ik. Ik denk dat de voornaamste reden is. Je doet het op het scherpst van de snede zonder dat er ook maar iets van aandacht of zelfs nauwelijks erkenning voor is.
Ja,
heb je natuurlijk. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Of is dat een heel gekke, is dat een heel gekke
nee,
vraag?
Nee, je vraagt u dat wel regelmatig af. Allee, wat zijn we eigenlijk als zotten nu? Hè? Naar beneden ontdraaien en voor waar zo.
Ja.
Maar dan komt dan die aan die finish en dan heb je het toch maar weer gehaald. En dan denkt ja, hiervoor doet het. Hè? Dan weet je wel van, oké, ja, we zijn ook in koers. En ik heb het toch maar weer gedaan,
ja.
Met z'n allen. Hè? Ja. Want dat is dan zoiets, Bram zal ook wel weten, in week 3... De Gruppetto, ja, iedereen kent iedereen en ja. Dan een duur hebben een beetje een band, maar ook geen ploeggenoten, dus ja.
Ja, de Gruppetto iedereen. Is echt een groepje apart, dat die herkennen elkaar, die weten elkaar van, oh ja.
Ja,
het is ook altijd dezelfde die voorop rijdt, of?
Ja, meestal de goede dalers nemen de afdaling. De klimmers die een goede tempo rijden. Allee, klimmers ja. In de Gruppetto.
Ja, ja, ja.
Die rijden het tempo bergop. Dus je weet
wie
ook
zijn
wel...
dat dan? Wie zijn,
ja, ik ben benieuwd. Was dat Pozzato?
Ja,
Ijssel,
ja.
Maar
ik hoorde altijd Knaven, dat hij ook de buschauffeur was.
Knaven is ook buschauffeur, ja, maar.
Ja. Ja, nu zijn er wel enkele zo. Ik weet bijvoorbeeld als je Jos van Emden, kan ook heel goed. Dus meestal ook wel de oudere renners die ervaring hebben van, en kunnen inschatten. Ja, we hebben nog zoveel tijd, nu moeten we zo rap rijden, nu zo. Hè. Nu kunnen we een beetje beter indelen, hè, ronddraaien in de vallei.
Ja.
Dus,
maar ik verbeelde me afgelopen jaar, hè, ik kan me herinneren van mijn eerste tourjaren, zeg maar. Daar had je Gruppetto 1, Gruppetto 2. En je kon de beste Gruppetto 1, was de iets snellere Gruppetto en daar kon je het beste in zitten. Want die zaten vaak 10 minuten voor Gruppetto 2 en dan op de laatste klim... reed je die echt heel rustig, want die hoefde zich niet druk te maken.
Ja.
Gruppetto 2 moest zich soms echt druk maken op een klim. Maar ik verbeelde mij de afgelopen jaar, 2 jaar, dat de renners heel vaak individueel binnenkomen. Of met 2, of met 3. Maar dat de hele grote groepen ook een zeldzaamheid zijn. Klopt
ja,
dat?
Dat klopt, dat klopt. De laatste 2, 3 jaar merk ik dat iedereen meer voor zijn eigen is. Alleen dat er niet echt meer een grote Gruppetto wordt gevormd. Iedereen blijft maar aanklampen. En dan uiteindelijk zit iedereen per 2, 3 of per 5. En degene dat bij een sprinter moeten blijven, ja, zitten bij een sprinter. Maar het is niet meer de Gruppetto. Ik denk dat een beetje ook de angst is van tegenwoordig om in een Gruppetto te zitten en achter te blijven. Hè. Zoals vorig jaar in de Tour, waar er ook... wel redelijk wat renners buiten tijd en zo. Ik denk dat die angst te hard leeft nu onder de renners en dat er daarom...
Ja, zijn ze strenger geworden ook?
De Tour is wel streng op gebied van ja, een bidon collé of is achter de auto. Dat wordt direct bestraft. Dus ja. In de Tour is het echt wel... Buiten tijd is buiten tijd. Dus ja. In de Vuelta kun je nog hebben... Mm-hmm. Is een bidonneke, is een motto dat even helpt. Of allee, en ook... Als er grote groepen in de Vuelta buiten tijd zouden zijn, of misschien worden die nog heropgevist, maar de Tour is onverbiddelijk. Dus, ja.
De Tour wacht op niemand, zou je kunnen zeggen.
Voor we verder gaan met het interview, even een woordje van onze sponsor, Bamigo. Jonne, ik hoor jou over niets anders dan bamboe.
Het is bamboe voor en bamboe na, Maaike.
Bamboe in je broekje.
Is dat een bamboe in je broek of ben je gewoon heel blij met ze? Dat zou nou een goede slogan zijn.
Zo.
Toch?
Dit krijgen ze gratis van ons.
Ik ben niet verbaasd als die binnenkort gewoon overal te lezen is.
Als die geclaimd wordt. Maar heb je het aan, Jonne?
Uiteraard. Ja, zeker.
Moeten we vertellen waar het over gaat?
Ja, over Bamigo natuurlijk.
Ja, jouw favoriete ondergoed. En...
Nou ja, ik vind sowieso... ik heb nu de juiste maat ondergoed gekregen van ze. En die t-shirts, die heb ik ook. En die zijn echt...
Zacht, hè?
Ja, die zijn echt heel relaxed.
Ja.
Dus het is gewoon als ik mijn stapeltje t-shirts zie... Dan kijk toch altijd even of hij er tussen ligt. En denk ik, oh, lekker. Ik ben er wel in een zachte dag vandaag.
Is hij weer lekker in de was geweest?
Ja. Oh. Nou, hij blijft zo ook zacht na het wassen.
Ja, dat is echt top.
Ja.
En ze zijn luchtig, ze ademen, maar zijn ook warm. Dus dat is goed voor alle weersomstandigheden.
Ja, echt heerlijk. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze nog meer hebben. Tot nu toe bevalt alles. Maar ja, nu hoop ik natuurlijk op bamboe brillen. Of een bamboe bank misschien wel.
Nou, ik zal eens even kijken op de site. Wat dacht je van bamboe badjas?
Oeh.
Loungewear.
Loungewear voor naar een lounge.
Naar een lounge.
Get ready for the lounge.
Slips, mocht je willen variëren qua ondergoed.
Oh nee, ik ben niet van de slips. Nee.
Nou goed, maar loungewear, ja, lijkt me top. Zo'n joggingbroek.
Oh, dat is wel echt lekker, ja.
Goed voor op de bank.
Ja, wij als bankzitters moeten dat toch wel kunnen waarderen.
Zeker.
En als het net zo zacht is als het t-shirt, dan is het gewoon lekker knabbelen.
Ja, en wat moeten mensen doen als ze dit ook willen?
Ja, dan moet je naar bamigo.com en daar krijgen luisteraars van de Rode Lantaarn 25% korting op een eerste bestelling met de code WIEL25.
Nou, helemaal top. Ik zou zeggen doen.
Helemaal hartstikke heerlijk.
Nu snel terug naar het interview.
Maar heeft het ook te maken met de verandering van type rennen? Lijkt me, jij bent een gezellige jongen. Hey, je komt ook een gezellige jongen over. Maar is dat ook veranderd? We zaten met alle Belgen achterin in het peloton. En, van Zeven,
Pintje
van
erbij.
Museum. Ja, als dat ging.
Is het nog gezellig in de groepetto?
Is het nog gezellig in het peloton? Is het type rennen zo veranderd? Allemaal van die kleine klimmetjes.
Ja, ik moet zeggen, er wordt niet zoveel meer gepraat en de gezelligheid is niet echt aanwezig, zal ik zeggen. Dus ik denk dat vroeger harder was.
Yeah.
Dus iedereen wist ook, oh, die lost, ja, ik los mee. Maar nu is het meer zo, ja, oh, die is gelost, ja, maar dan ga ik nog even aanhangen. Dus.
Terwijl eerst dacht je, oh, die is gelost, dan ga ik even lekker bijrijden.
Er was echt zo, dan soms was het, als je niet in een groepetto wilde zitten, hè, dan wist je, dan moet ik bij de eerste 20 beginnen. Want als je dan een klim opreed en er werd geroepen, groepetto, door iemand voor jou, en jij ging die gast voorbij rijden, bijvoorbeeld Posado, als die riep groepetto, dan werd het breed uit. En als je die nog probeerde voorbij te rijden, dan had je de rest van de koers, had je thuis op. Je ging toch niet zomaar, jij rijdt niet weg uit de groepetto, terwijl je nog met de koers bezig kon zijn, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar dat is dus nu niet meer. Dat is,
nee, nu, als er nu iemand uit de groepetto wegrijdt, dan wordt niet meer druk over gemaakt. Vroeger werd er al, vroeger, een paar jaar geleden zelfs nog, werd er al eens geroepen, hè, van, stay hier. Hè.
Ja, dikke nek.
Ja.
Maar denk je wel.
Waar rijden naartoe? Wat gaat het doen? Ja. Hè, spaar toch uw krachten, we zitten hier met 40 man.
Ja.
Dus dat is nu ook niet meer,
Mooi bruggetje naar jouw rol binnen de ploeg. Ik las dat Le Lange had gezegd afgelopen Tour, dat jij meeging als de bodyguard van Caleb Ewan.
Ja, ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dus...
Knokken om een plek of knokken om, soms om op tijd binnen te komen. Reed je altijd naast hem? Reed je altijd voor hem? Hoe moet ik dat zien?
Als er wat veel volk rond hem komt, de mensen wegduwen.
Bom, bom.
Had je ook zo'n veetje op?
Ja. Volgens mij moet je ook kaal voor zijn. Net als Jossen Ender. Die heeft die rol ook. Hè?
Voilà, daarom dat ik die rol kreeg. Hij ziet eruit als een buitenwippertype. Dus die gaan we nemen. Dus, inderdaad, altijd bij hem blijven.
Ja.
Hè, dus vlakke rit, overgangsrit, bergrit.
Ja.
Dus beschermen.
Ja.
Dus geen meter wind vangen. In de bergritten, wanneer hij lost, meelossen. Ook al is dat, bij wijze van spreken, na 50 meter. Ja. Dus,
hij heeft het wel zwaar gehad, hè, afgelopen
jaar. Ja, hij had het heel zwaar. Ja. Dus,
ook wel net op tijd binnen?
Ja, daar waren wij dan ook bij. Dus.
Ja. Hoe zit je dan? Hoe zit je op dat moment? Ben je hem nog aan het aanmoedigen? Of is het stil? Of,
Hij wordt liever met rust gelaten op dit moment. Ja. In zijn eigen zone. En hij bepaalt ook graag het tempo zelf.
Okay.
Dus soms bergop gaan we achter hem zitten, dat hij het tempo kan bepalen. Dus en natuurlijk ben je ermee bezig, hè, met de tijd, maar... Ik moet zeggen, ik ben deze Tour nooit in paniek geweest.
Nee?
Nee. Dus ook al waren we direct gelost, we waren ook altijd met drie of vier dan van de ploeg.
Wie zaten er nog meer bij?
Meestal Tim dan ook wel eens. Ja. Florian, Brent van Moer en dan Jansen van Rensburg. Maar eigenlijk, vanaf heel in het begin, als ze heel vroeg losten, moest eigenlijk vooral ik en dan van Rensburg bij hem blijven. Dus,
ook voor de gezelligheid?
Voor de gezelligheid.
Hele tijd in het wiel gaan zitten lachen. Als hij heel lang rijden.
Zo, wat gaat hij langzaam, hè?
Jezus. Ja.
Dus daarom dat we zeiden, bepaalt jij het tempo, maar dan kunnen wij lachen. Dus.
Ja.
maar is hij dankbaar?
Ja, jawel. Ja.
Maar wat was er met hem? Eigenlijk het hele jaar viel best tegen.
Ja,
In de Giro natuurlijk gevallen.
Ja.
Hij begon nog best wel goed. Hij was op de Poggio weer belachelijk goed.
Ja.
Maar daarna heeft hij eigenlijk, is het, ja, met name de Tour, beste resultaat volgens mij 8e.
Ja,
ja, ja. Dat is niet Ewan waardig. Wat was er aan de hand?
Ja, het is begonnen. Zijn eerste grote doel was aan Milan-San Remo dit jaar. Vorig jaar was hij daar aan, ja, top. Ja. Dit jaar werd hij ziek. Dus hij kon San Remo niet starten.
Ja.
Dat was al echt een domper. Dat begon al een beetje, denk ik, dat mentaal te spelen. Hè, van, mijn grote doel is al weg. Dus dan werd de Giro belangrijk. Hij had hem zich heel goed voorbereid op de Giro. En hij was ook goed, want die eerste rit waar het Girmay bergop zat hij ook nog mee. Ja, maar hij valt. Hij rijdt tegen het achterwiel aan, hij valt. Dus ja.
In die punch-etappe die Van der Poel won, hè?
Ja, ja. Ja. En hij neemt dat terug mee. Hij schaafwonden, hij recupereert niet meer in de Giro, moet opgeven. Ja, dan moet hij naar het volgende weer een doel weg.
Ja.
Dus dan zit al half het seizoen en hij heeft nog geen één doel behaald.
Ja. Want het Vlaamse voorjaar, San Remo is hij eigenlijk altijd wel goed. Hij was nu dan ziek. Het Vlaamse voorjaar houdt hij niet van, hè? Houdt niet van koers in België. Wat bij een Belgische ploeg best gek is trouwens. Maar...
Ja, en ik denk ook dat hij het zou kunnen.
Ja,
als hij zou willen, ja. Maar is er nog niet warm voor gemaakt, denk ik. Dus ik denk dat dat volgend jaar misschien wel anders is.
Mm-hmm. Je moet daar ook wel ergens van houden, hè, toch?
En,
als je naar een land komt waar alleen maar stress is in een peloton, voor een of andere, denk je, de Quaremont. Who gives a fuck, zal die denken. Maar
hij komt dan uit Australië, hè, altijd warm weer gewend. Ja. Allee, je komt dan hier, een hele dag regen, wind, en dan een massasprint op 100 kilometer van de finish. Inderdaad, met een oude Quaremont dat je denkt... Jongens, waar zijn jullie mee bezig? Ja.
Bergstenen.
Doe rustig, rustig.
Ja.
Maar nee...
Dus de druk werd steeds hoger op de Tour?
Ja, dan was de Tour natuurlijk het belangrijkste moment. Hè. Dus dan de eerste rit, eerste massasprint eigenlijk, waar hij een kans had, werd zijn derailleur afgereden. Dan valt hij, denk ik... Ja, zat hij weer met wondes. Hij begon weer in zijn hoofd te spelen. Dan de bergritten draaiden niet. Dus dat was van een teen naar het andere.
Ja. En hoe probeer jij dan hem uit zijn eigen hoofd te halen?
Vooral 's avonds aan tafel. We hebben eigenlijk... Het was,
ga je hem dan imiteren? Of?
Nog niet gedaan. Moet ik misschien mee beginnen.
Ja, leuk.
Maar, nee, maar... Ik zeg het, het was een paar slechte toeren, hè. We moeten zeggen zoals dat is. En, maar we hebben nooit s'avonds er gezeten van, met de stemming, het is hier niet plezant, of we willen naar huis. Nee, elke avond was nog lachen en... Dus, ja.
Maar ondertussen, want het bruggetje naar de degradatie is dan ook snel gemaakt. Ondertussen was het natuurlijk wel een heel raar jaar voor jullie. Ja. Want jullie leken pas heel laat door te hebben als ploeg... dat er daadwerkelijk een degradatie aan zat te komen. Waren jullie aan het dansen op de vulkaan? Of was het maakt het uiteindelijk niet echt uit dat jullie degraderen?
Ja, uiteindelijk maakt het uit. Maar... Ik denk dat we er wel mee bezig waren, maar dat de resultaten ook van 21 toch een beetje misschien zijn uitgebleven. En natuurlijk, als je het laatste jaar het moet beginnen goedmaken, dan zijn er natuurlijk vrij laat. Dus er waren nog een aantal andere ploegen die hetzelfde schuitje zaten. Mm. Dus, maar nu uiteindelijk achteraf gezien... Is het misschien wel beter voor deze ploeg? Want ik denk dat de degradatie ook misschien een beetje ermee te maken had. Het is een heel jonge ploeg.
Ja.
Ja. Dus,
veel grote talenten, maar...
Ja, maar die hebben tijd nodig.
Ja.
Dus in de afgelopen 3 jaar zat ook nog een COVID-jaar bij. Ook een moeilijk jaar geweest voor veel ploegen. Wanneer beginnen we terug met koersen? Dat was dan ineens augustus, maanden stilgelegen. Het was een raar jaar. Hè? En dan 21, misschien ook niet de verwachtingen ingelost in dat voorjaar. En niet genoeg pro-tourpunten gesprokkeld eigenlijk. En dan komt de druk natuurlijk op 22 te liggen. En ik zeg het, met zo'n jonge ploeg is dat moeilijk. En de jongens verdienen ook alle tijd om te kunnen groeien. Dus,
ja. En qua ploegleiding, hoe zat het? Want het kwartje leek laat te vallen. Dus laat dat jullie al die koersen gingen rijden en extra gingen sprokkelen. Wat was de doelstelling aan het begin van het seizoen?
Ja, in de kleinere koersen, zal ik maar zeggen, die we nu dit jaar veel hebben bijgenomen,
ja,
was daar het doel om zoveel mogelijk punten te sprokkelen. En
dat is gelukt.
Dat is zeker gelukt.
Arnaud de Lee, fenomenaal natuurlijk.
Fenomenaal, ja. Ik denk als je dit jaar enkel bekijkt, dat we een heel goed jaar hebben. Ja. Dus, ja, ja.
Want jullie begonnen het jaar ook heel sterk.
Ja, ja, ook de jonge gasten. Hè. Ja. Maxime van Gils won direct in de Emiraten daar.
Ja.
Dus dat was echt... Ja, het begin was iedereen dacht, goh, het is het nieuwe Lotto. Dus, ja, ja. En dat is ook zo. Allee, het is ook een nieuwe Lotto. Dus, ja.
Natuurlijk, voelde dat voor jou ook zo, ja?
Ja, de veranderingen zijn wel echt aanwezig. En gevoeld van, we zijn echt aan het toegroeien naar een topploeg. En natuurlijk, ja, nu... Om het op dit jaar alleen 22 te moeten hebben gedaan, was het te laat. Dus,
ja. Mm-hmm.
Maar je voelt wel aan, de volgende jaren gaat het echt stap per stap omhoog gaan. En we zitten met zoveel jonge talenten dat sowieso de goede kant op gaat. Dus als je...
Maar is dat het gevaar? Dat, hè, want je zit met heel veel jonge mannen, jonge talenten. Maar je bent zeg maar, nu een stap lager gedegradeerd eigenlijk, zeg maar. Dat die jonge talenten weggaan, op zoek gaan naar een andere ploeg? Of heb je het idee van, nee, de kern is hier zo hecht, dat gaat niet snel gebeuren? Of...
Er zullen misschien, ja, natuurlijk jongens zijn die oké, als jonge gast begrijp ik maar al te goed, hè, van, ja, ik wil eigenlijk liever pro-tour rijden, hè, want dat is, eigenlijk is het maar een statuut, maar het klinkt wel mooi om te zeggen, ja, ik zit in een pro-tour ploeg. Maar ik denk dat de basis van deze ploeg, van waar het begint, hè, met Kurt van der Wouwer, bij de jeugdopleiding, ik denk dat daar moet naar gekeken worden en dat wel een belangrijke factor is. Omdat als je jonge renner naar een andere ploeg zou gaan, zou hij misschien wel direct veel meer druk ervaren. Zou misschien ook meer verdienen, hè, omdat hij een goede voorstel krijgt of hè, omdat hij een jong talent is. Maar hier kan hij wel stap per stap groeien. En als je 21 of 20 jaar bent, heb je nog tijd om nadien, denk ik, wel in de Pro Tour op je plaats te komen en het hier eigenlijk af te tasten. Wat kan ik en wat kan ik niet?
Dus. Daarbij mogen jullie natuurlijk gewoon eigenlijk starten in alle World Tour koersen. Jullie hebben eigenlijk een hele fijne positie nu.
Ja.
Misschien is het wel een blessing in disguise geweest.
Ja, ik ergens denk ik van wel. Dus zeker voor die jonge mannen. En anders moest, als je pro-tour wordt, moest de Baskeland rijden.
Ja.
Dus ja, begin maar. Hè.
Ja.
Misschien 22 jaar en status klimmer. Ja. En dan zeggen ze, ja, ga maar in het Baskeland, toon maar een keer. Ja, ja, dan is de moraal direct in de schoenen bij die jongens. Dus ja, terwijl nu anders, hè, een ander programma kunt rijden, waar ze zelf kunnen scoren misschien al. Ja. Dus ja, in dat opzicht...
Dan nog voelde het voor mij, als buitenstaander, maar wel eentje die de koers vrij intensief voelt, alsof er binnen de ploeg, en dan misschien niet dus niet Kurt van der Wouwer, maar juist van de Pro Tour ploeg, alsof er een gebrek was aan visie. Klopt dat of is dat slechts oppervlakkig geneuzel van een buitenstaander?
Goh, ik denk dat zo'n beetje nu het verhaal gecreëerd is, hè, met die degradatie en ja, Lotto, een stap naar beneden. Maar ik denk dat de visie juist hier heel goed zit. Dus,
wat is de visie?
Ja, jonge renners laten doorstromen naar de hoofdploeg, hè, de grote ploeg. Dus, en dat ze langzaam kunnen ontdekken wat de mogelijkheden zijn en dan echt kunnen doorgroeien in hetgeen dat ze het beste kunnen. Dus, hè, want je kunt bij de belofte een goede klimmer zijn, maar daarom rijden nog niet top 10 in het klassement van de grote ronde. Of...
Dus echt als kweekvijver van het Belgische talent?
Ja, 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 dat is zo wel echt de visie. Ja.
Is er al een nieuwe teamleider, ploegleider?
Voor zover ik weet, CEO. Hè?
Ja, CEO. Ja, dat woord zocht ik. Ja, ja.
Voor zover ik weet, nog niet. Dus,
Bram, ben jij beschikbaar?
Niet per direct. Maar morgen misschien. Nee, ja. Nee, joh.
Nee, maar nee, dat is wel gek, toch? Ik bedoel, zo ver is het niet meer naar het nieuwe seizoen.
Nee, misschien is het echt dat ze nu echt alles aftasten van het plaatje moet kloppen. Dat ze echt zo op zoek zijn dat wel tijd nodig heeft. Ja, ik las in een artikel dat Axel Merckx toch niet zou worden.
Dat was wel een goede geweest.
Ja,
hè?
Volgens mij ook wel. In mijn hoofd leek dat wel echt iemand die de ploeg had kunnen dragen en leiden. Dus.
Ja.
Maar,
moet het voor jou iemand uit het wielrennen zijn? Als je...
Nee, niet per se. We hebben ooit nog een CEO gehad, Nederlander Kees Pillen. Ik denk dat hij de baas van AA Drink of zo was.
Ja,
dus,
ja.
En dat is toen toch ook goed verlopen, vond ik toen in de ploeg. Dus nee, het hoeft volgens mij zeker niet iemand te zijn die uit het wielrennen komt. Maar dan moet hij wel... naast hem mensen hebben die genoeg uit het wielrennen kennen.
Dat is natuurlijk wat fijn aan Axel Merckx. Die kent het wielrennen door. En ik denk wel dat het helpt, toch?
Ja, zeker. Zeker het verhaal. Je moet het verhaal ook over kunnen brengen. Kijk, als CEO ben je vooral bezig met binnenhalen van natuurlijk geld en sponsoren. En daar helpt een sterke naam natuurlijk best wel mee richting... een goed verhaal en een sterk verhaal richting sponsoren, potentiële geldschieters.
Zeker, ja.
En dan zou Axel Merckx inderdaad wel echt een naam zijn waarbij je ergens aankomt.
Merckx, hè. Die naam in het wielrennen, ja, dat opent deuren. Dus ja, dat is wel zo.
Dat is een goed Merckx. Een A-Merckx. Nou, dat was afgelopen jaar. Dan naar komend jaar. Dus de CEO is er nog niet. Maar wat gaat er anders zijn komend jaar? Wat gaan jullie anders doen?
We zijn nu, vorige jaar hebben we altijd met Energy Lab gewerkt voor trainers. Ja. Dus dat is eigenlijk, dat is een Van Golazzo. Dat is eigenlijk een center waar ook individueel mensen kunnen langskomen voor trainingsschema's of dergelijke. Maar dus zij zouden zich vooral bezig met inspanningsfysiologie en trainingen en Texas-scans, metingen. Dus daar hadden we dan drie hoofdtrainers van, die de renners trainden binnen de ploeg. Dus, maar dat was eigenlijk al, denk ik, al 10 jaar zo, als ik me niet vergis. En misschien dat nu de verandering gaat zijn dat er nu drie externe trainers zijn aangeduid, die het misschien beter gaan opvolgen en nog meer tot in de puntjes elke renner individueel gaan begeleiden.
En komen die er extra bij of vervangen ze juist?
Ze vervangen nu Energy Lab. Dus Energy Lab was zeker niet slecht, maar ik denk dat je na verloop van tijd zeker wel vernieuwing moet opzoeken en dat een nieuwe wind, een nieuwe boost voor iedereen goed is.
Krijg jij dan ook een andere trainer?
Ja.
Weet je al wie het is?
Ja, Jeroen Dingemans noemt hij.
Jeroen Dingemans?
Ja.
Klinkt veelbelovend.
Voilà.
Heel veel dingen doen, man.
En heeft hij al, heb je hem al gesproken? Heb je al een nieuw schema? Of zijn er echt al dingen waarvan je denkt, oh, dit is echt heel anders dan wat ik voorheen deed?
Het eerste contact was gelegd 2 weken geleden al op de teamdagen. Okay. De kledij passen en dergelijke. Dus, en nu ondertussen heb ik hem toch al 2 keer aan de lijn gehad. En de schema is nu sinds gisteren opgemaakt. Hè. Ja. Dus ik kan nog niet echt zeggen, het zijn grote veranderingen. Maar ik voel wel dat misschien individueel beter gestuurd wordt. Dus,
ben je iemand die heel strak in schema zit? Of meer zo van... Ja, ik wil ook gewoon lekker fietsen in de winter. Gewoon 4 uur, laat me mijn rust. Ik ga gewoon 4 uur mountainbiken. Of...
Ik moet ook wel mijn ding een beetje kunnen doen. Zo. Ja. Dus, en ook, ik ben zo niet de renner die... Het staat 4 uur op het schema. En ik kom binnen met 3:48. Dan ben ik niet degene die nog 12 minuten gaat rondrijden om die 4 te hebben. Dus...
Op zich hoef je dan ook maar 4,5 minuut, hè? Want van 52,5 mag je afronden naar 4 uur.
Ja. Die wist ik nog niet.
Dit is een oude, echt een sluwe vos, merk ik. wat blijft er hetzelfde? Hoe was de teamdag bijvoorbeeld? Is daar de sfeer gewoon ouderwets gezellig? Wordt ja. dan ook lekker gegeten en bier gedronken?
Ja, ja, ja? Zeker. Zijn we met z'n allen naar Café De Welkom gegaan.
Ah, dat klinkt goed.
Dat is Jo, noemt die. Wij noemen hem Jo van De Welkom. Dus, ja. Maar die doet ook altijd bij Vivele Velo met zijn wagen naar, op de bergen gaan staan met plakkaat voor Van Aert. Zo,
oh hè? Ja.
Ja, het is ook een kale. Zo. Ik weet niet dat je hem herinnert.
Ja, de enige Belg die kennen is Jo Planka. Maar
die is er ook, die staat ook naast de kant. Maar nee, dat is hier eigenlijk een café in Noorderwijk, hier niet ver vandaan. Ja. Maar die, ja, die heeft allemaal oude wielertruien. Die ja. is Van Aert van natuurlijk, ja. Herentals. Hè. Van ja. Aert is van hier. Dus.
Zeker.
En ja, die is heel wielerminded. En die maakt altijd elk jaar dan friet met stoofvlees.
Oh, lekker.
Dus ja, met z'n allen en dan ja, bier drinken. Dus
ja.
Er is geen betere teambuilding, zal ik maar nee, zeggen, dan, en om elkaar te leren kennen, dan een goede pint drinken.
Ja,
tot diep in de nacht.
Ja. Wie doet er dan het licht uit?
Ja.
Je mag ook jezelf.
Ik ben daar meestal bij. Dus.
Ja. En wie nog meer? Welke zijn de...
Victor Kampenaars, die gaat ook altijd hard. Ja, ja, ja. Ja. Die, is, ja, natuurlijk,
die is ook rustig als geweest.
Alles of niks, hè.
Ja?
Zo is hij. Dus, die moment is het alles. Dus.
Ja.
Er is eigenlijk ook een schema uitgestippeld hoeveel bier die per,
voilà, maar,
per uur moet drinken.
Ja, maar die zegt dat dan ook. Hè, van, ja, nu met z'n allen ja, een atje, hè, nu geplant, hop.
Ja.
En dan binnen 10 minuten de volgende, dus alles is volgens schema, dus
ja, oh, wat goed. Welkom, Tim Wellens is weg, dat is best een aderlating, denk ik, in ieder geval qua ja. kwaliteit. Wie gaat het gat opvullen dat hij achterlaat?
Ja, een type dat nog wel naar hem neigt is wel Maxime van Gils ook.
Ja,
dus is natuurlijk nog jong en moet nog veel leren en
ja.
Maar hij heeft nu de Vuelta gereden ook. En ik denk dat hem dat ook wel sterker gemaakt heeft. Dus jaar per jaar gaat hij wel stappen zetten. Dus natuurlijk, Tim, ja, is moeilijk te vervangen. Hij
ja.
is eigenlijk een hele goede renner. Hè. Meestal, als je de mensen spreekt, zeggen ze, ja, die wel eens, dat is toch eigenlijk toch maar niks. Maar dan zeg ik, ja, maar moeten ze een palmarès eens opzoeken.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja.
En dan, rit in de Giro.
Ja. Rit in de Vuelta.
Rit in de Vuelta.
Ja.
Dit, dat. Ja, ja. Bolletrui gedragen. Quebec.
Ja.
Of Montreal, een ja. van de twee. Dus ja, het is toch wel echt een renner die...
Conchi heeft hij gewonnen, geloof ik ook nog.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
En Philippe, stop nu.
Ja.
Is dat ook een gat? Of is dat... Of was hij echt een ploegman nog de laatste jaren? Of was hij vooral bezig met zijn eigen afscheidtournee? Of was hij echt wel een vader voor de jonge gasten?
Ja, die was toch wel echt iemand dat we wel nodig hadden eigenlijk
ja.
de laatste 3 jaar. Zo iemand die zich ontfermde over van jonge gasten en dat iedereen zich ook thuis voelde. En ja, natuurlijk, niemand heeft meer ervaring dan viel in de ploeg. Allee. Ja. Dus ja, hij wist ook, tactisch was alles. Hij wist alles en ik ben er ook 3 jaar, de laatste 3 jaar nu, bij hem was ik altijd zijn kamergenoot. Dus ja, en het was ook altijd sfeer en lachen
ja,
bij hem.
Ja,
dus ja, viel is iemand plezier primeert en dan komt de rest ook vanzelf. Hè, dus.
Ja, en ik vond ook, ik heb een paar weken geleden hem ontmoet, er komt ook iemand binnen. Weet je, hij heeft uitstraling.
Ja.
Er staat daar echt een kampioen. Dus ik kan me voorstellen dat het voor jonge gasten, dat het echt wel werkt. Dat als hij iets zegt, dat je dan ook luistert.
Ja, dat pik je op.
Ja.
Je zag niemand zeggen van, wat nee, zegt hij nee, nu weer? Nee, ja. Phil, hou je mond. Alleen, nee. Dat, nee, iedereen zit gewoon zwijgen en luisteren. En ja, hij was er meestal ook knal op. Dus als hij iets zei, ik weet nog dat omlopend nieuwsblad was en de bespreking was gedaan en hij zegt, ja, ik wil nog iets toevoegen. Dat was vorig jaar. Jullie spreken wel van er 5 man weg, die en die en zo in de finale, maar hij zegt, ja, ik denk dat het gewoon sprint wordt met een grote groep. En iedereen zo'n beetje, ja, sprint, omlopend nieuwsblad, toch toch niet, denk ik. Ja, het was wel zo. Ja. Het was sprint met een grote groep, dus
ja.
Hij zat er weer knal op. Dus ja, dan moet je na de koers zeggen, ja, Phil, ja, je had toch gelijk.
Ja,
ja. Ja, zegt hij. Ja, natuurlijk, ja, ik heb het gezegd, hè, zegt hij. Ja.
Maar jullie gaan hem wel missen dan?
Ja, ja, ja.
Ook,
ja.
Ook gewoon tactisch gezien?
Ja, 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 ja. Dus...
Jullie hebben een leuke ploeg met veel leuke jonge renners. Nou, de Lee is al voorbij gekomen. Van Moer, Vermeers. Je noemt Van Geels net. Zijn er nog meer jongens, misschien ook wel nieuwe jongens, waarvan je zegt, ja, dat neem die maar mee in je poeltje.
Ja, Andreas Kroon.
Andreas Kroon, oh, ja. Ja. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik verwacht dat je hem zou noemen als vervanger van Wellens.
Ja,
Hij reed de finale van de Amstel Gold, geloof ik, afgelopen.
Ja, ja, ja. En hij heeft ook al rit in Romandie gewonnen, in Catalonië. Ja, ja. Het is wel een killer.
Ja.
Dus hij heeft wel in zich om, als hij in een groep naar de meet gaat, ik maak het af. Dus, en dat heb je wel nodig om een type wel eens te kunnen zijn. Dus,
ja.
dat is inderdaad Kroon en dan Sylvain Moniquet, dus nog een jonge gast.
Oh, ja.
Die rijdt ook goed bergop, dus... Ik denk dat hij in het luikse deel wel zijn plan goed gaat kunnen trekken. Dus,
En Arnaud Lier, daar werd net al genoemd, maar hij is iemand die massasprints wint. Maar ik heb hem in de Volta Limburg Classic zien rondvlammen. Dat is onwaarschijnlijk.
Dat is, het is gewoon een sterke beest.
Ja.
Dat is gewoon, ja... Ik zie hem in de klassieker sowieso, niet enkel sprinten, maar gewoon meedoen, ja.
De Vlaamse of de Waalse?
De Vlaamse vooral,
de Vlaamse.
Goldrace zou misschien op termijn nog wel zou kunnen, denk ik. Ja. Want,
de Volta Limburg Classic.
Ja.
Hetzelfde.
Het is loodzwaar, dus het is toch, ja. En zeker in dat weer dat hij daar toen won, hij was in de kopgroep met Dumoulin ook.
Ja, maar
dus,
Dumoulin reed eraf.
Ja, ja, daarom, ja.
Ja.
Dat is toch al indrukwekkend. Dus... Ja. Maar ik wist meteen, Arnaud de Lee, dat was de winter van 2020 op 21 in december. We waren op trainingskamp en hij reed toen bij de belofteploeg. En hij mocht al mee op trainingskamp komen met de profs. Dat was hij, Arnaud de Lee en Ramses de Bruyne. Nog een andere belofte van Lotto. En we moesten de laatste dag op trainingskamp 6 uur doen. En we moesten echt... doorrijden. We moesten hoge TSS-waarden halen. Dus dat is echt TSS, doorrijden.
Stress-score.
Ja.
Trainings-stress-score.
Okay.
Ja. Hoe hoger het getal dat is, hoe zwaarder eigenlijk de training geweest is. Dus of wedstrijd. Dus,
je zou helemaal kapot maken gewoon.
Ja. we moesten kapot zijn.
Ja.
En die twee jongens gingen mee met die 6 uur. Ik had al zoiets van, die zien het zitten. Dus maar die Arnaud de Lee, die was toen 18 jaar. Dus, en ik dacht, na 3 uur, ik dacht, nu gaan ze wel beginnen moe worden. Want in het begin hadden we gezegd, jullie moeten niet op kop rijden. Dus de eerste 3 uur hadden ze niet meegedraaid. En na 3 uur begonnen ze vanzelf mee op kop te rijden.
Ja.
En ik dacht, we hadden een lange klim gedaan, Valdebo. Echt doorgereden. Zelf was ik al van... iedereen zo was... We hadden 4 uur gereden en die reed op kop op die klim.
Echt?
Op het einde. Dus ik had zoiets van... Ofwel, de volgende klim ligt hem eraf, dacht ik. Ofwel, is het gewoon tot het einde. En die begon op het einde, na 5 uur en half, reed hij gewoon de laatste 30 minuten op kop tot aan het hotel.
Echt?
En zag je niks aan. Dus toen had ik zoiets van... En dan vergelijk ik altijd, als ik 18 jaar was, wat dat ik kon.
Ja.
Ik zeg, dit had ik nooit niet gekund. Dus
nee.
Ja, dan weet je gewoon, dat is een klasbak.
Ja. Gaat hij een grote ronde rijden, ja?
Misschien de Vuelta dat wel op zijn programma zou kunnen. Het is nog wel snel, want hij is nog altijd maar 20.
Ja.
Maar... anderzijds, het is wel een met serieuze motor, dus ik denk niet dat hem ervan kapot gaat.
Nee.
Dus in dat opzicht is het goed.
Giro is waarschijnlijk weer voor Ewan en de Tour ook.
Ja, ik misschien dat hem dit jaar, volgend jaar de Giro misschien toch skipt. Ja. Had ik zo in de wandelgangen vernomen, maar het is te zien. Hè.
Dan zou de Lee toch mooi naar de Giro kunnen.
hangt er vanaf hoe zijn voorjaar, want ja. Ja, als hij met het hele voorjaar moet rijden, dan lijkt me Giro toch...
Vuelta is wel de beste grote ronde om te beginnen als, ja. Als jonge gast.
Ja.
Dat is wel, Giro is, wordt onderschat qua zwaarte vaak. Dus echt,
ja, ja, ja.
En inderdaad, dan ga je je voorjaar ga je hypothekeren.
Ja.
Hè, want dan kun je ook heel veel Vlaamse koersen niet rijden. Zeker niet als jonge gast. Ja, ja, ja. Toch, ja. Ja, dat is trouwens, dat is ook wel, hè, wat je zei net voor Ewan. Het verhaal wat jij net vertelde over Ewan is wel... is eigenlijk wel heel logisch hoe zijn seizoen is gegaan. En als hij focust zich op twee... Eigenlijk, je kunt twee keer in het seizoen echt in vorm zijn. Hè? Zeker in rennen zoals hij, denk ik.
Ja.
Hè? Dat je, en dan focust hij zich en op Milan Sanremo. En dat vervalt doordat hij ziek wordt. En dan vervolgens de Giro. En daar valt hij slecht. En dan ga je achter de feiten aanlopen. En als je dan nog eens een keer valt in de Tour... Ja, dan is je seizoen gewoon over. Ja. En dan is met zijn status, dan gaat het ook in je hoofd zitten. Want je moet de focus.
Ja, ja. Dan is het nog meer stress op nog meer stress. En de druk verhoogt dus. En als ze dan zouden zeggen, ja, doe dan maar de Vuelta, dan heb je wel zoiets van, het hoeft niet meer. Allee, het is logisch, hè? Het klinkt logisch. Dus.
En als je dan naar jezelf kijkt, volgend jaar, word je dan de vaste man van Ewan weer? Of
van de Lee?
Van de Lee?
Ik ben nu natuurlijk bij de oudere renners van de ploeg, dus ook al ondertussen wat ervaring. Dus dat zou wel niet slecht zijn om ook aan Arnaud door te geven, denk ik. Maar anderzijds, ja, Ewan is een van de snelste ter wereld. Dus als hij goed is en het is in de Tour, alles loopt op wieltjes, dan weet je zo dat minstens één etappe zegen is. Dus ik weet niet, we moeten nog bespreken hoe het hangt ook van het voorjaar af. Dus ik denk dat ik een heel voorjaar ook met Arnaud zal moeten rijden. Dus dan leren we elkaar nog meer beter kennen. Dus misschien heeft ook wel jongens nodig zoals mij, hè, om het is niet alleen, hij kan het finale rijden in de klassieker, hè, dus dan wordt het zaak om hem goed af te zetten. En
uit de wind te houden.
Ja, en inderdaad.
Goed af te zetten. Mooi.
Ja. Heb je nog het gevoel dat je altijd sterker wordt? Ook ja.
Ja, ik ben een van die renners die eigenlijk een laatbloeier, echt een laatbloeier.
Ja.
Zo precies elk jaar nog beter wordt. Dus er zijn er veel die al op 22 top zijn en dan hetzelfde blijven. Maar ik heb het gevoel dat ik elk jaar nog van... Oké, weer een stap, weer... En ook, ik leer elk jaar.
Ja.
En ik neem dat mee, dus... Dat is ook belangrijk. Je moet durven veranderen en durven leren en dat meenemen. En niet altijd bij dat één standpunt. En ik denk dat dat ook maakt dat je nog elk jaar kunt verbeteren, dus...
En ga je dan ook elk jaar nog met dezelfde frivoliteit het seizoen in?
Ja.
Dan denk je, oh shit, de rijk hier weer, die ken ik al.
Nee, en ik moet zeggen, zoals trainen en voor het vakleven, gaat ook met elk jaar beter en makkelijker bij mij. In het begin, als ik prof was, en ik moest 6 uur trainen, alleen soms dan, was het, 6 uur alleen is toch lang.
Train je vaak alleen of in een groepje?
Ik train vaak alleen. Maar ik heb nu aansluiting gevonden met een groepje, de pannenkoeken, noemen ze. Dus ik ben er nog niet mee op pad geweest, maar ik ben al wel aangesloten.
En wie zijn dit?
Dat is een groepje met Jordi Meeuws, Jasper Philipsen en Wart van Hooft. Dus drie renners ook van bij mij in de streek.
Ja.
Dus nu hebben ze er een extra pion bij. Dus ik trainde veel alleen, dus... Maar het zou ook wel tof zijn om af en toe wel met de profrenners onder elkaar de pannenkoeken, gezellig een pannenkoek eten.
Ja, je weet.
Onderweg een pannenkoek eten.
De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen.
Goeiedag. Maar dan had je beter bij de parelvissers kunnen zitten als vissen.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja, maar die zit ver weg.
Dan. Misschien moet ik een naamsverandering doorvoeren.
Heb jij nog meer vragen, Tank? Want anders dan zijn we denk ik er doorheen. We zitten op ruim 1:20. Dus.
Ja,
van mij mag je. Als je nog meer hebt, mag je.
Nee, ik heb heel veel vragen op erotisch vlak. Aangezien ik op maag ben hier.
Ja. Nou, in dat geval, Frederik, mogen we je ontzettend bedanken.
Ja, graag gedaan.
Vond je het leuk?
Zeker.
Te gast zijn. Tank, hoe vond jij het?
Ja, ik vond het heel leuk.
Ja?
Ja.
Deed geen pijn, hè?
Nee,
zeg ze altijd. Ja, nee. Valt al wat reuze.
Echt mee.
Leuk, leuk. Nee, het was ontzettend leuk om je te spreken, om je te ontmoeten. Ja. En ook heel vet om in de bus te zitten en bij de service koers te zijn. Nou, dit was het voor vandaag. Bedankt ook aan onze vrienden van de show en onze verlengers. Jelmer, Fopke, Tom Benjamins. Oh, voor de zoveelste keer, dankjewel jongen. Jas, Benja van der Brink, Rick Manders, Hatse Flatser van Harderwijk, Bertram, Art van der Sluis, Jan Veninga en de Roemeense aardbeienplukker. Nou,
zo.
Ja, doe dat maar op je pannenkoek. Wil je ons ook steunen? Dat kan gewoon. Of een berichtje sturen. Werpsurfsite dan naar deroodlantaarnpodcast.nl. Bij deze veel dank aan onze sponsoren. Toto, Canyon en Auto.nl. En natuurlijk aan onze heimat, hetiskoers.nl. Frederik, nog een laatste verzoek. Er zijn een aantal jongens die we graag in de podcast willen. Eén daarvan kan je volgens mij wel goed imiteren. Stibar. Zou jij Stibar willen uitnodigen op zijn Stibars om, nou ja, om een keer te gast te zijn in de podcast?
Ja, zeker. Ik denk, Stibar, je moet dat zeker echt doen. Dat is echt plezant. Je hebt nu de vrije tijd, echt in de winter en tijd en zo. En ja, dan moet je zeker die podcast kunnen doen hier. Hè, met deze. Het zijn twee echt toffe gasten. Dus zeker doen, zeker doen.
Schitterend. Nou ja, kijk. Als hij nu nog niet wil, dan vragen we jou gewoon. En dan moet je wel een uur en 23 minuten zo kunnen praten. En niemand die het doorheeft.
Voilà.
Mannen, ontzettend bedankt. We zijn er binnenkort weer met een special over een halve Nederlander. En nou ja, laten we hopen dat het Stibi is.
Ja, maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen trouwens. In wat voor mate ben jij halve Nederlander?
Elke Belg is een halve Nederlander.
Ja?
Voor ons wel.
Zodat wij eigenlijk halve Belgen zijn.
Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen.
Ja, ja, niet voor de mensen van binnen de A10.
Nee, nee, nee. Binnen de A10 heb je Amsterdammers. Dat is een heel ander slag mensen. Dat staat...
Dat heb ik wel al gehoord. Amsterdammers en, ja, en ras apart.
Ja. Ja, zeker. En ook echt,
zijn echt buitenlanders in Nederland.
Ja, raspaarden zijn het eigenlijk. Ja. Mannen, bedankt. En tot de volgende. A bientôt.
A bientôt.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Ochtends wakker worden en dan denken, oh, ik ga zo eens even lekker mijn bordje met havermout en water klaarmaken. Of doe je dat avond ervoor al?
Nee, 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 dan nog niet, dan nog niet.
Ah, nee, ja,
we zijn er wel wat dat doen, denk ik, maar...
De koelkast zullen we laten weken.
Even lekker in de week leggen, zodat het echt die originele karton vibes krijgt.
Ja.
En dan warm maken en dan zo'n grote schep pindakaas erdoor. Ja.
Zalig.
En ondertussen die kleine orde wat voeren halen.
Ja, dat moet ondertussen ook. Dus die begint meer en meer te eten. Dus,
Toch geen havermout hopen?
Nog niet. Ik ga ze het wel leren.
Kan je niet vroeg genoeg mee beginnen.
Yeah. Voilà.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.